God zegen. Gemeente namens de kerkenraad, hartelijk welkom ook in deze dienst en ook degenen die thuis met ons verbonden zijn. Enkele mededeling, we bidden straks in de voorbeden voor het land Niger, waar ook de christenen het erg moeilijk hebben. Vrijdagmorgen is er gebedskring en in de volkerk ligt voor ieder de nieuwe kerkbode van juli, augustus. En er zijn 3 collecten, 2 tijdens de dienst en 1 bij de uitgang. De eerste is bestemd voor het instand houden van de eredienst, de tweede is voor het kerkblad. En de collecte bij de uitgang is voor de kerkvoogdij. Tot zover de mededelingen. Laten we samen deze dienst beginnen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van al de koningen van de aarde. Amen. We laten samen zingen uit Psalm 119, vers 67, een gebed dat we vast zijn in het woord en niet zomaar ons laten misleiden door wat mensen allemaal roepen en zeggen. Maak in uw woord mijn gangen treden vast op dat ik mij niet van uw paden moog keren. Psalm 119, vers 67. In verbondenheid met de kerk van alle tijden en alle plaatsen mogen we ook vanavond belijdenis doen van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden naar de 12 artikelen. Zingen daarna uit Psalm 119 vers 32. Ik ben een vriend, ik ben een metgezel. En het gebed, och werd ik in uw wetten, in uw woord onderwezen. Psalm 119 vers 32 na de geloofsbelijdenis. Ieder van u spreekt met mij in zijn of haar hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan vanuit de doden, opgevaren naar de hemel, zittende aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen. Vergeving van de zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Matthäus 23, vers 1 tot en met 24 is de schriftlezing. Enige tijd geleden toen las ik dat hoofdstuk en toen raakte het mij hoe vaak de Heer Jezus daar over de geestelijke leiders een vloek, een wee uitspreekt. En ik denk dat hier ook te weinig misschien wel uit gepreekt wordt. Het is met name ook een les, hoe kijken we en luisteren we naar geestelijke leiders. We gaan samen luisteren naar het woord van de Heer Jezus, Matthäus 23. Toen sprak Jezus tot de menigte en tot zijn discipelen. De schriftgeleerden en de fariseeën zijn gaan zitten op de stoel van Mozes. Daarom, al wat zij u zeggen dat u in acht moet nemen, neem dat in acht en doe het. Maar doe niet overeenkomstig hun werken. Want zij zeggen het, maar doen het zelf niet. Want zij binden lasten samen die zwaar zijn en moeilijk om te dragen. En ze leggen ze op de schouders van de mensen, maar zij willen die zelf met geen vinger verroeren. Al hun werken doen zij om door de mensen gezien te worden. Want ze maken hun gebedsriemen breed en de kwastjes aan hun kleren groot. Ze zijn zeer gesteld op de ereplaatsen tijdens de maaltijden en op de voorste plaatsen in de synagogen. Ze zijn ook belust op de begroetingen op de markten en om door de mensen rabbi, rabbi genoemd te worden. Maar U mag zich geen rabbi laten noemen, want één is uw meester, namelijk Christus, en u bent allen broeders. En u mag niemand op de aarde uw vader noemen, want één is uw vader, namelijk hij die in de hemelen is. En u mag niet meesters genoemd worden, want één is uw meester, namelijk Christus. Maar de belangrijkste van u zal uw dienaar zijn. En wie zichzelf zal verhogen, zal vernederd worden. En wie zichzelf zal vernederen, zal verhoogd worden. Maar wee u, schriftgeleerden en fariseeën, huichelaars, want u sluit het koninkrijk der hemelen voor de mensen. U gaat er immers zelf niet binnen. En hen die er binnen willen gaan, laat u er niet binnen gaan. Wee u, schriftgeleerden en fariseeën, huichelaars, want u eet de huizen van de weduwen op. En voor de schijn bidt u lang. Daarom zult u een des te zwaarder oordeel ontvangen. Wee u, schriftgeleerden en fariseeën, huichelaars, want u reist zeeland af om één proseliet te maken, en als hij het geworden is, maakt u hem een kind van de hel, dubbel zo erg als u. Wee u, blinde leiders, die zegt, heeft iemand gezworen bij de tempel? Dan betekent dat niets. Maar heeft iemand gezworen bij het goud van de tempel, dan is hij aan die eed gebonden. Dwazen en blinden, want wat is meer, het goud of de tempel die het goud heiligt? En heeft iemand gezworen bij het altaar, dan betekent dat niets, maar heeft iemand gezworen bij de gave die daarop ligt, dan is hij aan die eed gebonden. Dwazen en blinden, want wat is meer, de gave of het altaar dat de gave heiligt? Wie daarom zweert bij het altaar, die zweert daarbij en bij alles wat daarop ligt. En wie zweert bij de tempel, die zweert daarbij en bij hem die daarin woont. En wie zweert bij de hemel, die zweert bij de troon van God en bij hem die daarop zit. Wee u, schriftgeleerden en fariseeën, huichelaars. U geeft tienden van de munt, de dille en de komijn, en u laat het belangrijkste van de wet na. Het recht en de barmhartigheid en het geloof. Deze dingen zou men moeten doen en die andere dingen niet nalaten. Blinde leiders die de mug uitzift, maar de kameel doorslikt. Tot zover het woord van Jezus Christus zelf. Bidden we samen om de opening van het woord en de hulp en de leiding van de Heilige Geest. Lieve Heer in de hemel, wij komen tot u. Hier zitten en staan allemaal zondaren, verloren in onszelf. Want we hebben allemaal in Adam gezondigd, we missen de heerlijkheid van God. Maar u komt daarom ook naar ons toe. En zo ook vanavond, uw stem klonk reeds, Heer Jezus. U spreekt ons aan, ernstig indringend. Boodschap ook met name voor leidinggevenden in de kerk bestemd. Een spiegel wordt ons voorgehouden. Help ons, Heer, om eerlijk in die spiegel te kijken. Persoonlijk. Maar dan mogen we ook om ons heen kijken. Hoe gaan we om met de leiders van de kerk, met de ambtsdragers? Er is zoveel misstand in de kerk en misbruik in de kerk. Ook in de reformatorische kerken is er het nodige mis. Heere, u ontmaskert huichelaars. U kijkt verder dan de buitenkant. Aan de buitenkant kunnen we een heel mooi zwart pak dragen of zelfs een toga. Maar het gaat om het hart van binnen. O God, schenk ons een rein hart. Dat gereinigd is door het bloed van de Heer Jezus. En dan hebben we ook een vrijmoedige toegang, pleitend op de Heer Jezus. En dan zullen we ook de zonde in het licht brengen. En dan zullen we elkaar ook steunen, als we soms vallen in de zonde en struikelen en falen. Dan gaan we niet meteen met de vinger wijzen, maar dan willen we de ander oprichten. Want als we één vinger naar de ander wijzen, dan zijn er nog altijd van die ene hand minstens vier vingers die naar onszelf wijzen. Heere, geef ons daarom ook de juiste houding. Zoals ook de christenen dat hebben in Niger. Dat hebben deze broeders en zusters het daar zwaar. Van alle kanten worden ze omringd door mensen die moslim zijn. Dan worden ze opgepakt, met name ook in de grote steden en in de buitengebieden. Dan worden ze afgeranseld en dan worden ze gedwongen om de naam van de Heer Jezus te verloochenen, om Allah's naam te belijden. Heere, help ze om te volharden in het geloof, want wie volharden zal tot het einde toe, die zal zalig worden. Heere, we bidden voor hen en voor al die andere landen waar dezelfde problemen spelen. Ze zijn vaak een voorbeeld voor ons. Dat zijn wij vaak lauw en lui. Bekeer ons, Heere, van onze lauwheid en luiheid. En zij bidden ook voor ons, want ze weten wel dat heel veel christenen in de westerse wereld wel mee hobbelen, maar er ook heel makkelijk de brui aan kunnen geven. En als maar iets gebeurt, of in de kerk iets plaatsvindt, dat we zeggen, ze bekijken het maar. Heere, juist de kerk is een plaats waar u woont bij zondaren. Het is waar, in Christus ontvangen we niet alleen de gerechtigheid, maar ook de heiligheid, maar we blijven ook zondaren, dat we elkaar als zondaren mogen vasthouden, door de liefde van Christus gedrongen. Heere, we bidden voor hen die het moeilijk hebben, ouderen, die man of vrouw zijn kwijtgeraakt, de weduwnaren en de weduwen. We bidden voor hen die een kind moesten afstaan, misschien kort geleden of al tientallen jaren geleden, broer of zus, vader of moeder. Help ook hen die te maken hebben gekregen met die ernstige ziekte, chemokuren, bestralingen. Geef dat er omhoog gekeken mag worden op de Heer Jezus, de medelijdende hoge priester. Als we diep van binnen weten, het moment komt steeds dichterbij dat we elkaar moeten loslaten. Heere, dat we elkaar kunnen loslaten, omdat we sterven in de Heere. En zullen weten dat we elkaar weer zullen ontmoeten voor de witte troon van het Lam. We bidden voor de psychische nood. We bidden voor hen die te maken hebben gekregen met pijn, verdriet, littekens hebben opgelopen in de huiselijke kring, seksueel misbruik. Ook dat komt voor, Heere. Help de slachtoffers. Help de daders. Dat ze eerlijk tot berouw zullen gebracht worden. We bidden ook voor dominee Volkers, die hier mag arbeiden. Help hem met zijn vrouw, dat ze mogen zaaien en planten in afhankelijkheid van u. We bidden voor Abbe Broek. We bidden voor het eiland, voor de Putten. Wilt u op de plaatsen waar het evangelie klinkt, het zegenen, dat de mensen ook trouw zullen zijn en blijven in het gaan naar uw huis. Breng uw kerk tot bloei, Heere. Bij u zijn alle dingen mogelijk. Help ons land en volk. Heere, we bidden voor de politici die moeilijke besluiten moeten nemen. We bidden voor de boeren die weer geconfronteerd worden met nieuwe maatregelen. Zal het nog lukken om boer te kunnen zijn in de komende jaren? Help ze, Heere, om in afhankelijkheid van u hun werk te mogen doen. En allen die betrokken zijn bij de landbouw en de tuinders. We bidden ook voor hen die op een moeilijke plaats hun werk moeten doen. In een omgeving waar met uw woord geen rekening meer wordt gehouden. Geef dat we ons niet zullen schamen voor het evangelie van onze Heer Jezus Christus. Help onze jongeren die pas geslaagd zijn en een vervolgstudie gaan doen of gaan werken. Help ook in de laatste weken voordat de zomervakantie aanbreekt met tentamens en andere schoolwerkzaamheden. Onze ogen zijn op u. Help ons ook deze avond dat de warmte ons niet al te zeer zal hinderen, maar dat we samen mogen luisteren naar de woorden van de Heer Jezus. Help ons zo, Heere, in spreken, in luisteren. Wees in ons midden. We vragen het u niet omdat wij dat verdienen, maar om Jezus wil alleen. Amen. Psalm 35, vers 1 en 13. Twist met mijn twisters, hemel Heer, gaan mijn bestrijders toch te keer. En ook het 13e vers. Laat vromen juichend alle tijd om mijn gerechtigheid verblijd. Die lust die ijver nooit bedwingen. Psalm 35, vers 1 en 13. Collecten zijn dus voor eredienst, kerkblad, kerkvoogdij. Ook de zending evangelisatiekist wordt bij u aanbevolen bij de uitgang. Tot zover. Gemeente, kinderen, ik wil de preek beginnen door maar wat vragen te stellen. Ik zeg maar eerlijk bij, het zijn wel wat ongewone vragen die we niet zo snel in een preek aan de orde stellen. Mag je kritiek hebben op de leiders, de ambtsdragers van de kerk? Mag je bijvoorbeeld heel concreet kritiek hebben op de dominee? En kun je het als vader en moeder maken om in het bijzijn van je opgroeiende kinderen te zeggen tegen elkaar als vader en moeder: ik heb toch moeite met het gedrag van bepaalde kerkraadsleden? Moet je altijd positief doen als de ambtsdragers ook op huisbezoek komen. Moet je altijd waardering uitspreken over de preek die je op zondag hoort. Of mag je toch ook wel kritisch zijn? Mag je commentaar hebben op de levenswandel van de ambtsdragers? Misschien bent u ook wel opgegroeid met de gedachte, net als ik, dat dat eigenlijk niet mag. Want ja, je moet toch wel heel voorzichtig zijn in het veroordelen van de ambtsdragers. Zij zijn door God aangesteld. Ze spreken namens God en ze handelen namens God. En als je dat dan durft, kritiek hebben op een ambtsdrager, ja dan misken je eigenlijk Gods gezag. En dan zondig je tegen het vijfde gebod: eert uw vader en uw moeder, eert uw ambtsdragers. Ik denk dat heel wat mensen daarom toch maar hun mond houden. Je moet wel heel veel moed hebben om in het openbaar tegen een kerkelijke leider in te durven gaan. En als je dan toch met onderbouwde kritiek komt, grote kans dat je er uitgewerkt wordt. Ja, zo werken helaas de kerkelijke machtspatronen. Let er maar eens op, gemeente. De geestelijke leiders die houden elkaar graag de hand boven het hoofd. En tegenstemmen, daar zijn we niet van gediend. Kritiek, wordt niet zo gewaardeerd. Kunnen wij leren van de Heer Jezus, gemeente? Hoe ging Hij nu om met de geestelijke leiders in zijn tijd? Hield Hij zijn mond? Keurde Hij alles goed? Als je zo kijkt, gemeente, naar dit hoofdstuk Matteüs 23, dan zien we het tegenovergestelde. Hij ontmaskert de geestelijke leiders. 8 keer komt u in dit hoofdstuk dat woordje wee tegen, een vloek. 8 keer worden ze aangewezen: jullie geestelijke leiders, jullie zijn vervloekt. Kinderen, 7 keer worden die leiders geveinsden genoemd. Huichelaars, hypocrieten. Dus in die versen 13 tot en met 29 met name dan wijst de Heer Jezus zijn hoorders op dat huichelachtige gedrag van die geestelijke leiders, van die ambtsdragers uit zijn tijd. En hij wijst heel nauwkeurig, pijnlijk nauwkeurig hun zonden aan. Het zijn blinde leidslieden. Wie van u wil er door een blinde leider geleid worden? Niemand toch? Als je het koninkrijk van God wilt ingaan, zegt de Heer Jezus, als je zalig wil worden, dan moet je je niet laten leiden door een blinde leider. Je hebt een godzalige leider nodig, een geestelijke leider. En vanavond staan we stil bij het 13e vers uit dit hoofdstuk. Lees maar eens mee wat de Heer Jezus daar zegt. Matteüs 23. Maar wee u, schriftgeleerden en fariseeën, huichelaars, want u sluit het koninkrijk der hemelen voor de mensen. U gaat er immers zelf niet binnen en hen die er binnen willen gaan, laat u er niet binnen gaan. Wee u, thema van de preek, Jezus waarschuwing voor geestelijke leiders. Dus wee u, Jezus waarschuwing voor geestelijke leiders. Staan ze eerst stil bij hun ontmaskering. Dan letten we eens even op het verband van deze woorden. Tweede plaats de Joodse leiders en hun belemmering. Zij belemmeren, zegt vers 13, om andere mensen in te gaan in het koninkrijk van God. En tot slot hun veroordeling. De Heer Jezus veroordeelt deze houding totaal. Dus de Joodse leiders en hun ontmaskering, hun belemmering en hun veroordeling. Gemeente, tijdens de voorbereiding van deze preek kwam ik een hele scherpe uitspraak tegen. Niets is kwaadaardiger dan een valse religie. Dus niets is kwaadaardiger dan een valse religie. Gemeente, onder het mom van een vrome godsdienst worden soms de meest afschuwelijke leugens verkondigd. En dan kan een geestelijke leider zich verschuilen achter allemaal vrome bijbelteksten, maar ondertussen een dienaar van Satan zijn. Dat zegt de Heer Jezus ook zelf in Johannes 8, vers 44. Jullie, fariseeën, schriftgeleerden, je bent thuis in de Bijbel. Jullie zijn kinderen van de duivel. Jullie zijn grote misleiders. Kijk, de duivel bedriegt mensen. Maar als je een kind van de duivel bent, dan bedrieg je dus ook andere mensen. En dus moeten die dwaalleraars ontmaskerd worden. Ja, zegt iemand vanavond, nou, wat de Heer Jezus hier in Matteüs 23 doet, dat is uitzonderlijk. Kijk, hij kan dat zeggen. Want hij is alwetend. Hij weet precies wat er leeft in het hart van deze blinde geestelijke leiders. Hij kent het gedrag van die farizeeën en schriftgeleerden ook thuis. Hij is alwetend. Wij zijn niet alwetend. Mogen wij daarom wel veroordelen? Staat toch in de Bijbel, oordeelt niet opdat gij niet geoordeeld wordt. Maar moet je het dan altijd eens zijn? Gemeente, Paulus was net als u en ik een zondig mens. Hij zegt in 2 Korinthe 11 dat er valse apostelen zijn. Het zijn bedrieglijke arbeiders. En ze doen zich keurig voor als apostelen van Christus, zegt hij. Maar ze zijn het niet. Zoals de Satan zich verandert in een engel van het licht. Het is de vorst van de duisternis, maar het doet zich voor als een engel van het licht. Nou, precies hetzelfde gedrag laten die valse dwaalleraars zien. Ze verkondigen daarmee de grootste leugens. En Johannes, ook een zondaar, die niet alwetend was, die zegt toch, beproef de geesten of zij uit God zijn. Gemeente, samengevat, u mag in die zin best kritisch zijn richting het gedrag en de boodschap van een geestelijke leider. Zo eens kijken hoe de Heer Jezus dat nou aanpakt. Vers 3. Daar beginnen we even. De Heer Jezus zegt, daarom, al wat zij u zeggen dat u in acht moet nemen, neem dat in acht en doe het. Maar doe niet overeenkomstig hun werken, want zij zeggen het, maar doen het zelf niet. Dus wat deze leiders leren op grond van het Oude Testament, de boeken van Mozes, dat moet je doen. Dus als een leider een boodschap verkondigt, rechtstreeks uit het woord van God afkomstig, dan hebben wij die boodschap te gehoorzamen. Maar, zegt de Heer Jezus er in één adem achteraan, je moet niet naar hun werken doen. Dat gedrag van deze geestelijke leiders, dat moet je niet navolgen. Want zij zeggen het wel, maar ze houden er zichzelf niet aan. Ze prediken het, maar ze praktiseren het zelf niet. En dat is nou het schijnheilige wat de Heer Jezus hier heel eerlijk benoemt. Kijk u maar naar vers 4. Want zij binden lasten samen die zwaar zijn en moeilijk om te dragen en ze leggen ze op de schouders van de mensen. Maar zij willen die zelf met geen vinger verroeren. Dat is eigenlijk het voorbeeld van een ezel. Kijk, als je een ezel hebt, zegt de Heer Jezus, dat is een lastdier. Zo'n dier kan ongeveer 20-25% van het eigen gewicht aan een last meedragen. Ik heb het even voor u opgezocht. Een ezel weegt zo'n 200 kilogram. Dus een ezel kun je maximaal belasten met een last van 50 kilogram. Kinderen, stel je voor dat je een ezel hebt, die staat hier. En je legt op die ezel een last van 70 kilogram. Nou, dan bezwijkt die ezel eigenlijk onder die last. Dat is veel te zwaar. Dan kan zo'n ezel zo'n last die niet dragen. Nou, zegt hij eerst, dat doen nou die geestelijke leiders. Ze leggen allemaal lasten op. Ze binden die op de schouders van het Joodse volk. Maar het volk bezwijkt eronder. Waar moeten we aan denken, gemeente? Nou, aan allemaal wettische regels. Er waren in de loop van de tijd allemaal mondelinge tradities ontstaan en bijgekomen. En zeggen dan de Joodse leiders, mensen, u moet zich houden aan al die wettische regels, aan die mondelinge tradities. En dat voelt, gemeente, als een zwaar juk. Regels die te maken hebben met de spijswetten, die zijn verzwaard. Regels die te maken hebben met het houden van de Sabbat. Het voelt als een zware last. Wetticisme. Gemeente, als je dan goed luistert naar zo'n tekst, dan denk je, hé, wat actueel. Ik heb in de afgelopen jaren soms aangrijpende verhalen aangehoord van mensen die ook zware lasten opgelegd kregen door ambtsdragers of een vader of moeder. Ik zal u zomaar een paar voorbeelden noemen. Heel wat jaren geleden, toen studeerde ik en toen was er een medestudent die deed pastoraal werk in een bepaalde gemeente. En hij deelde wat hij toen had meegemaakt. Die medestudent die kwam bij een vrouw van middelbare leeftijd. En die vertelde dat ze was opgegroeid in een gezin dat zeer wettisch was. Elke zondag, dat was een vreselijke dag. Waarom? Nou, de kinderen moesten uiteraard mee naar de kerk. En als ze dan thuis kwamen, dan moesten ze allemaal een geestelijk boek gaan lezen. Ze mochten dus niet buiten gaan spelen, die kinderen. En ze moesten heel de dag een geestelijk boek lezen. Ze mochten niet eens met elkaar praten. En als dan vader even naar de wc ging, dan was dat het enige moment op de zondag dat de kinderen even met elkaar konden praten. Je zou maar zo'n vader hebben. Die zo wettisch is. En een zware last legt op de schouders van je kinderen zonder liefde. Verschrikkelijk. Er zijn heel wat mensen die in de kerk een trauma hebben opgelopen. Omdat ze opgegroeid zijn in een gezin waar de liefde ontbrak en waar alles draaide om het houden van regeltjes. Gemeente, ik begrijp dat je dan zegt, bekijk het maar. Nog een voorbeeld. Dat was een behoudende gemeente, daar werd op zondagmorgen avondmaal gevierd. En er was een jonge vrouw die mocht voor het eerst deelnemen aan het heilig avondmaal. Ze mocht daar gaan zitten aan de voeten van Christus en zo brood en wijn voor het eerst nuttigen. 'S Avonds, toen werd daar nabetrachting gehouden op het heiligavondmaal, en toen kwam daar de kritiek. Die vrouw, die had deelgenomen in donkerblauwe kleding, terwijl de rest allemaal aanging in het zwart. Dus zo openlijk vanaf de kansel werd gezegd: het is toch verschrikkelijk dat er tegenwoordig mensen zijn die in het donkerblauw deelnemen aan het heilig avondmaal. Je wordt zo in het openbaar te schande gezet. Je kunt je niet eens verweren. Ik ken iemand die snor droeg en onder censuur is gezet. Hij mocht zijn kind niet laten dopen. Komt voor, gemeente, dat er zulke wettische regels bij bedacht zijn dat je denkt: waar slaat het op? Zo ging dat, ook in de tijd van de Heer Jezus. Dan haak je toch af, gemeente. Dan zeg je toch die kerk vaarwel. En ondertussen zegt de Heer Jezus in vers 5, 6, 7 dat die mensen graag wel gezien worden. Kijk, wat doen ze? Extra brede gebedsriemen maken. Dat was gebruikelijk, je draagt dan een gebedsriem, dat doen de Joden nog steeds. Nou, die geestelijke leiders die gingen extra brede gebedsriemen maken, dan in het openbaar bidden. En als er dan een maaltijd georganiseerd werd, nou, dan wilden ze graag vooraan zitten. Vers 6, zijn ze zeer gesteld op de ereplaatsen tijdens de maaltijden en op de voorste plaatsen in de synagogen. En als ze dan op de markt lopen, vers 7, dan willen ze graag begroet worden door de mensen, dat ze zeggen: ja, rabbi, rabbi. Ze zouden zeggen: dominee, dominee. Alle aandacht moet uitgaan naar die geestelijke leider. Ze zijn er nog, gemeente. Voorgangers in hele luxe auto rijden en daarmee aandacht vragen. Allemaal publicaties op de markt brengen. Graag door de weekse bijeenkomsten organiseren en denken dat zij de laatste bewakers zijn van de kerk. Ja, als ik het niet doe, dan valt de kerk in duigen. Maar zit er ook niet veel hoogmoed achter? De Heer Jezus benoemt het heel eerlijk. Vers 8. Hij zegt: één is uw meester, namelijk Christus, en u bent allen broeders. Gemeente, dat wordt nog wel eens vergeten, hè, dat er maar één leermeester is. Ik sta in die zin niet boven u, ik sta naast u. We hebben allemaal maar één leermeester nodig, de Heer Jezus zelf. Hij is, zo staat er letterlijk, onze catecheet, de geestelijke uitlegger. We zijn allemaal aan elkaar gelijk, we zijn allemaal broeders en zusters. En we hebben allemaal, vers 9, dezelfde vader. Want één is uw vader, namelijk hij die in de hemelen is. Wat een ontmaskering als je denkt dat je als geestelijke leider belangrijker bent. Je bent niet belangrijker dan de Heer Jezus. Het gaat om die ene rabbi. Misschien vraagt u zich al luisterend af: waarom doet de Heer Jezus dat? Zo die leiders ontmaskeren, aan de kaak stellen als huichelaars. Wat zit erachter? Gemeente, het gaat om uw behoud. Dat zien we in onze tweede gedachte, hun belemmering. In vers 13, dan spreekt de Heer Jezus voor het eerst dat aangrijpende woord wee uit, een vloek. Wee u, schriftgeleerden, fariseeën, huichelaars, want u sluit het koninkrijk der hemelen voor de mensen. U gaat er immers zelf niet binnen en hen die er binnen willen gaan, laat u er niet binnen gaan. Met een paar dingen vallen op. Allereerst, wat deze huichelaars doen, hè, zij sluiten dus het koninkrijk der hemelen. Het woord dat de Heer Jezus hier gebruikt heeft heel eenvoudig te maken met het sluiten van een deur. Hetzelfde woord wordt gebruikt in Matthäus 6. Dan zegt de Heer Jezus, als je nou gaat bidden, dan moet je naar die binnenkamer gaan. Dat kleine hokje in dat huis van de Jood. En dan moet je de deur sluiten. Dat je even een moment hebt voor jezelf en niet gestoord wordt door de familieleden. Nou, zegt de Heer Jezus, dat is wat deze mensen doen. Er is een deur naar het koninkrijk der hemelen en zij sluiten de deur. En dan zeggen ze tegen de mensen, voor jou en voor jou is er geen plaats in het koninkrijk van God. En je vraagt, ja, maar waarom dan niet? Nou, jij voldoet niet aan onze regels. Jij bent niet bekeerd. Want je houdt je niet aan onze normen. Kijk, als je echt bekeerd bent, dan zul jij je onderwerpen aan onze regels, aan onze tradities. Pas zei iemand dat nog, ambtenaren op bezoek. Ze zeiden, jij springt veel te gemakkelijk over dat stuk van de ellende heen. Jij gelooft veel te snel in de Heer Jezus. Jij hoort helemaal niet bij dat koninkrijk van de Heer Jezus. Het gebeurde letterlijk in die tijd, gemeente, als je de Heer Jezus erkende, dan werd je zo de synagoge uitgeworpen, in de ban gedaan. Dus dat is het eerste dat de Heer Jezus hier benoemt. Ze sluiten de deur van het koninkrijk der hemelen. Tweede wat opvalt, de Heer Jezus zegt, zij gaan zelf niet naar binnen. Want u sluit het koninkrijk der hemelen, u gaat er immers zelf niet binnen. Dat kan dus, gemeente. Dat de geestelijke leider denkt, natuurlijk zal ik dat koninkrijk der hemelen ingaan. Maar de Heer Jezus zegt, u komt er helemaal niet. In Lucas 13 zegt de Heer Jezus ook precies hetzelfde. De Heer Jezus zegt eerst tegen alle mensen, je moet strijden om in te gaan door die enge poort. Want er zijn heel veel mensen die zoeken in te gaan, maar die zullen dat niet kunnen. De Heer van het huis die zal opstaan en dan zal hij de deur sluiten en dan gaan die mensen aankloppen en vragen. Heren, heren, doe ons open. En dan zal de Heere zeggen, maar ik ken u gewoon niet. U bent een werker van de ongerechtigheid. Zie je, Jezus zegt, hè, die fariseeën die daar zo lang staat te bidden op de hoeken van de straten. Ik denk, joh, wat kan die man toch bidden? Heer Jezus zegt, hij komt helemaal de hemel niet in. Waarom niet? Zij hebben het bloed van de Heer Jezus onrein geacht. Zij weigerden de Heer Jezus te erkennen als de zaligmaker, als de Messias. Als je je niet vernedert, kun je niet verhoogd worden. Maar dat is de les voor ons allemaal. We moeten ons vernederen voor God. Onze trots, onze hoogmoed is een belemmering om in te gaan in het koninkrijk van God. In Lucas 11, vers 52, dan zegt de Heer Jezus nog scherper waarom deze huichelaars niet naar binnen kunnen gaan. Dan zegt de Heer Jezus, wee u, hetzelfde woord, wetgeleerde, want u hebt de sleutel van de kennis weggenomen. Gij zelf zijt niet ingegaan en die ingingen hebt gij verhinderd. Kijk, als je in Israël rabbi werd, een heel bijzonder moment, je wordt rabbi, dan kreeg je twee dingen. Je kreeg een boek en je kreeg een sleutel. Boek als verwijzing naar het Oude Testament. En de sleutel als een symbool om te laten zien, kijk, je moet dat woord van God uitleggen, openen, zodat mensen het woord van onze goede God gaan begrijpen. Gemeente, de sleutel is is het teken, hoe leggen we het woord van God uit? Gemeente, daarom mag u gerust kritisch zijn. Wordt het woord van God op de juiste manier uitgelegd? En als die boodschap klinkt en de sleutel bediend wordt en u merkt, ja, hier gaat de schrift open, ja, dan gaat daarmee het koninkrijk van God open. Jezus Christus is de deur tot God, de toegang tot God. Nou, zo gaan vanavond ook de belofte van het evangelie klinken. En daarmee gaat de toegang tot de hemel open voor u, voor een zondaar, als u rust op de belofte, als u de Heer Jezus aanneemt als uw enige zaligmaker. Dan zult u in het koninkrijk van God ingaan. Maar gemeente, als je dus als leider die sleutel wegneemt, die sleutel van de kennis niet gebruikt, ja, dan ben je eigenlijk een moordenaar op de weg naar Sion. Dat zegt de Heer Jezus hier in dat 13e vers. Deze leiders leggen de boodschap van het woord van God niet goed uit. En niet naar de zin en de mening van de Heilige Geest. Niet de gekruisigde Christus. Niet de rijkdom van Gods genade staat centraal, maar allemaal bevinding en de regels van de kerk. Sommige mensen vinden dat prachtig. Als er allemaal bekende klanken klinken. En de dominee heeft het weer goed gezegd. Hij was scherp. De wet klonk. Maar gemeente, als het evangelie niet bediend wordt, als het koninkrijk voor u niet open gaat, kunt u niet ingaan. Dus wees maar gerust kritisch. Wordt de sleutel van de kennis gebruikt? En het derde wat hier Jezus dan zegt, door die houding, de gevolgen zijn verschrikkelijk, hen die er binnen willen gaan, laat u er niet binnen gaan. Hier Jezus zegt dus heel eerlijk, van nature kunnen wij dat koninkrijk van God niet ingaan, we staan er buiten. We zijn zondaren en je deelt niet automatisch als mens in Gods genade. Je gaat niet automatisch naar de hemel. De gemeente, je moet ingaan in het koninkrijk van God. Maar hoe ga je nu naar binnen? Dan zult u moeten roepen om behoud. Het gebed van de tollenaar leren. O God, wees mij de zondaar genadig. En daarom hebt u het woord nodig en de uitleg. Dat je het hoort. Jezus Christus is de enige weg tot God. Je hebt een uitlegger nodig. Een gids naar de hemel. Kijk, als zo'n geestelijke leider zegt, je mag niet meteen tot Christus vluchten, dan bedriegt hij je. Jacobus Koelman, ooit predikant in Sluis in Zeeuws-Vlaanderen, die zegt het volgende. Hij zegt, wacht u ervoor om te denken en te geloven dat een zondaar te vroeg door het geloof tot Jezus kan gaan, om alles van hem en door hem te ontvangen. Dus zeg niet tegen de mensen dat ze te vroeg naar de Heer Jezus kunnen gaan. Gemeente, het is altijd te laat. Je had eerder kunnen en mogen gaan. Nog een keer, Koelman, denk niet dat men eerst een tijd lang moet liggen onder het gewicht van de zonden en verbroken en verbrijzeld moet zijn. Denk niet dat men eerst zijn leegheid, nietigheid en verloren staat een tijd moet voeden voordat men een hartelijk en oprecht voornemen en vast besluit heeft om alle zonden met afgrijzen te verlaten. Denk niet dat men zo lang moet wachten totdat men een ernstig verlangen en een onverzadigbare dorst naar Jezus heeft. Dit is een valse mening en stelling. De Koelman die kwam het in zijn tijd ook al tegen, dat mensen zeiden, ja maar, ho even, jij moet eerst meer last hebben van je zonde. En als je meer last hebt van je zonde, ja, dan pas mag je naar de Heer Jezus gaan. Dan worden mensen bang gemaakt om te vroeg tot Christus te vluchten, aangrijpend. Gemeente, de kerken zitten soms vol met duizenden mensen en die wachten maar en die wachten maar op een bijzondere ervaring. Ze komen niet tot Jezus. Ja, zeggen ze, want ik heb nog meer zondekennis nodig, dat zegt de dominee. Of zeggen ze, ja, je moet bereid zijn om naar de hel te gaan. Pas dan is het echt in je leven. Dat zegt de dominee, zo beleeft Gods volk het. Maar dan zegt de Heer Jezus, zulke mensen die belemmeren de hordes om in te gaan in dat koninkrijk van God. Gemeente, ik ben bang dat er in de afgelopen tientallen jaren, honderden jaren, duizenden mensen verloren zijn gegaan omdat die geestelijke leiders een belemmering zijn geweest. Dat is aangrijpend. Dat er duizenden mensen verloren zijn gegaan. Ja, maar zegt iemand, dominee, dat kan toch niet? Als je door God uitverkoren bent, dan kom je er toch? En je kunt toch de Heilige Geest niet tegenstaan? Als die in je hart wil werken, dan hou je dat echt niet tegen. Als de Heer iemand bekeert, dan kan niemand dat tegenhouden. Hoe kan een voorganger een verhindering zijn tot Gods koninkrijk? Dat kan toch niet? Ze heeft er nog wel andere tegenwerpingen. Gemeente, toch laat ik even die woorden van de Heer Jezus maar staan. En hen die er binnen willen gaan, laat u er niet binnen gaan. Het kan dus, zegt de Heer Jezus, dat een geestelijke leider, een ambtsdrager, een dominee, diaken, noem maar het maar op, een belemmering is voor andere mensen. Gemeente, dat is nou een vraag die elke dominee zich elke week zou moeten stellen. Ben ik soms een belemmering voor een ander? Geef ik het goede voorbeeld in de gemeente? Of ben ik door mijn uitspraken, door mijn levenswandel een belemmering voor mijn gezin, voor de gemeente? Wordt nou werkelijk een gewillige zaligmaker aan het hart gelegd dat u welkom bent bij Jezus? Wee mij, zegt Paulus, als ik dat evangelie niet verkondig. Want anders wordt de geestelijke leider veroordeeld. Wat een verantwoordelijk werk. Laatste gedachte, hun veroordeling. Gemeente, het voert te ver, dat begrijpt u, om al die 8 vloeken van de Heer Jezus te behandelen. Ik noem er nog 2. Lees maar even mee, vers 23. Wee u, schriftgeleerden en fariseeën, huichelaars, want u geeft tienden van de munt, de dille en de komijn, en u laat het belangrijkste van de wet na. Het recht, de barmhartigheid en het geloof. Deze dingen zou men moeten doen. Die andere dingen niet nalaten. Kinderen, het gaat hier dus over munt, dille en komijn. Nou, dat zijn tuinkruiden. Hè, plantjes die in de tuin groeien. En de zaadjes van deze plantjes van dille, komijn, munt, die kun je dan door het eten mengen, zodat het meer smaak krijgt. Als je zo'n plantje gaat zaaien, dan gaat dat groeien en dan ontstaan er in zo'n plantje uiteindelijk honderden hele kleine zaadjes. Nou, wat deden nou die vrome fariseeërs? Die gingen al die zaadjes bij elkaar brengen en bij wijze van spreken tellen. Zijn het er nou 220 of zijn er nou 230? Nou, 10% moet je aan de Heere geven, dan geven de 22 aan de Heere of 23 aan de Heere. 10%. Dus tot in het extreme toe zijn deze leiders bezig met het tellen van de zaadjes. En ondertussen, zegt de Heer Jezus, laten jullie het belangrijkste van de wet na. Het recht en de barmhartigheid en het geloof. Dus jullie doen niet wat recht en billijk is. Jullie zijn gewoon onredelijk. Je moet mild zijn in je oordeel. Wees ook vooral barmhartig. Ga toch niet zo onbarmhartig met de mensen om. En wees ook trouw, geloof trouw. Laat de liefde zien van God. Maar dat laten jullie nou net na. Deze dingen zou men moeten doen. En die andere dingen niet nalaten. Vers 24 is nog veel scherper. Blinde leiders die de mug uitzift, maar de kameel doorslikt. Kinderen, mug. Je hoort ze misschien vannacht wel weer zoemen. Dat zijn onreine diertjes. Nou, mug die kan terechtkomen in water of in wijn. Dus wat doen deze leiders? Nou, die gaan water of wijn door een zeef laten stromen. En dan vangt die zeef die mug op. Dode mug, een dode vlieg wellicht. Dus die mug wordt eruit gezeefd, hè? Uitziften, eruit verwijderd. Want ja, je mag niet een onreine mug doorslikken. En ondertussen, zegt de Heer Jezus, slikken jullie wel een kameel door. Kameel, groot dier, ook onrein. Dus in dat kleine zijn jullie zeer extreem. En als het gaat om de praktijk, je slikt als het ware gewoon een kameel door. Figuurlijk gezien dan. Wat zijn jullie schijnheilig bezig? Dat is de conclusie die we moeten trekken. Dus zo met jullie wettische manier van leven zijn jullie een belemmering tot mij. Jullie verhinderen andere mensen om in te gaan in de koninkrijk van God. In vers 27 en 28 maakt de Heer Jezus dat met een voorbeeld nog een keer duidelijk. Wee u, schriftgeleerden en fariseeën en huichelaars, want u bent als de witgepleisterde graven, die van buiten wel mooi lijken, maar van binnen zijn ze vol doodsbeenderen en allerlei onreinheid. Zo lijkt u ook wel van buiten rechtvaardig voor de mensen, maar van binnen bent u vol huichelarij en wetteloosheid. Het gaat hier dus over graven, gemeente. Nou, graven zijn in Israël onrein. Dus wat deden de mensen? Nou, een graf die werd dan wit gekalkt. Dikke laag witte kalk werd op zo'n onrein graf aangebracht. En als het dan donker is, dan zie je toch, ook in het donker, oh, hier is een graf, daar mag ik niet op gaan staan, dan word ik ook onrein. Gemeente, wat ligt er in zo'n graf? Heer Jezus zegt het, daar liggen de doodsbeenderen, de botten, de schedels van de mensen die overleden zijn. Ondertussen doe je je zogenaamd heel schijnheilig voor, maar jullie hart is van binnen vol van doodsbeenderen, onreinheid. Nou, zegt de Heer Jezus tegen de mensen, pas maar op voor die geestelijke leiders, laat je nou niet door hem beïnvloeden. Wees op uw hoede. Maar te geloven dat de mensen toen ze deze boodschap van de Heer Jezus hoorden, diep onder de indruk zijn geraakt. Wat een moed laat de Heer Jezus hier zien, dat hij de Joodse leiders zo durft te veroordelen. Een paar hoofdstukken terug, Matthäus 16, zegt de Heer Jezus precies hetzelfde. Pas nou op voor de zuurdeesem van die fariseeën en sadduceeën. Dan denk je, ja, dat zijn mensen die ervoor geleerd hebben. Die sadduceeën, die fariseeën, die waren thuis in de Bijbel. Dat zijn de theologen. Doet er niet toe, zegt de Heer Jezus. Pas op. Ik weet dat deze boodschap is in die zin actueel. Je komt van alles tegen. De ene voorganger zegt, je moet veel meer bezig zijn met de gaven van de Heilige Geest. Ander zegt, ja, er moet allemaal ruimte zijn voor verandering op liturgisch gebied. Dat is nu belangrijk. Een ander zegt, nee, maar bepaalde uitdrukkingen die moeten toch echt in elke preek weer naar voren komen. Een ander zegt, nee, je moet de mensen echt niet waarschuwen voor de hel, dat is achterhaald. Dat is gewoon bangmakerij. Houd toch gewoon een lief praatje in de kerk. Zuur deze, zegt de Heer Jezus. Ryle, de bekende dominee uit Engeland, die zegt eigenlijk dat er drie elementen zijn. Formalisme, traditie en eigen gerechtigheid. Dat zag Ryle terecht bij die fariseeërs. Formalisme, dat het alleen maar gaat om de vorm, om de buitenkant. Als je je maar houdt aan de regels. Zo moet je je kleden, zo moet je je gedragen, anders tel je niet mee. Traditie. Ik ben helemaal niet tegen tradities. Sommige tradities zijn waardevol. Moet je zeker aan vasthouden. Maar als een traditie boven het woord van God komt, dan zijn we toch echt verkeerd bezig. En eigen gerechtigheid, dat derde kenmerk. Nou, dat komt ook voor, zegt Ryle. Deze leiders die dachten, ja, maar wij zijn toch kinderen van Abraham. We zijn toch verbondskinderen? We komen toch automatisch in de hemel? Doe toch niet zo moeilijk, man. Waar kan ons nog overkomen? Maar ondertussen ben je een verhindering. Gemeente, laat maar gaan afronden. De boodschap is helder. Ik ben de preek begonnen met een paar vragen. Mag je nou kritiek hebben op de leiders en de voorgangers in de kerk? Mag je kritiek hebben om een schijnheilige levenswandel? Of moet je altijd positief zijn? Nou, u mag gerust kritisch zijn richting kerkelijke leiders als u merkt dat tradities en wettische regels een toegang zijn, een belemmering zijn om toe te gaan tot de Heer Jezus. Dus als de regels een belemmering worden om het koninkrijk van God in te gaan, dan mag u kritiek hebben. Dan moet u zelfs kritiek hebben. Kijk, dat deden nou de mensen uit Berea. Er stond Paulus op de kansel en die mensen gingen thuis onderzoeken. Klopt die boodschap van Paulus? Nou, doe het maar, gemeente. Waarom? Uw zaligheid staat op het spel. Onderzoek zelf de schriften. Die zijn het die van mij getuigen. Gemeente, we hebben allemaal, ik ook, echt de leiding van de Heilige Geest nodig. Die ons in alle waarheid leidt. U hebt de liefde van Christus nodig. U hebt het evangelie nodig. Aanbod van genade moet onvoorwaardelijk klinken. Dat u als een verloren zondaar merkt. Ik moet komen tot Jezus Christus alleen. Een dominee maakt u niet zalig. Een vader of moeder maakt u niet zalig. Een opa maakt u niet zalig. Een ouderling maakt u niet zalig. Tradities maken ons niet zalig. Jezus maakt ons zalig. Daarom zoek Jezus veel. Zoek Jezus vroeg. Als je Jezus hebt, heb je genoeg. Amen. We gaan ervan zingen uit Psalm 52, vers 7. Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. En uw waarheid zal bestaan. Uw naam van de Heer Jezus is voor het oprecht gemoed van al uw gunstvolk goed. 52, 7. Laten we samen bidden en danken. Heere, wat een ontmaskerende boodschap hebt u destijds meegegeven aan het Joodse volk. 8 keer klonk daar het wee u. En de mensen wisten precies wie de Heer Jezus bedoelde. De schriftgeleerden, de fariseeën, het zijn blinde leidslieden. Het zijn grote huichelaars. En ze zijn een belemmering voor zoveel mensen geweest om het Koninkrijk der Hemelen in te gaan. Ze hebben de deur op slot gedaan. In plaats van die te openen en de mensen welkom te heten bij Jezus, hebben ze de Heer Jezus uitgemaakt voor een vraat en voor een wijnzuiper en voor een godslasteraar en voor de overste van de duivelen. En ze hebben de mensen bestraft als ze zich niet hielden aan de wettische tradities en de regels. Mensen uit de synagoge geworpen, zodra zij de Heer Jezus beleden als hun zaligmaker en redder. En zo waren ze een belemmering, omdat ze zelf niet ingingen. Heren, wat komt dat nog veel voor, helaas. Dat we denken dat we met wetten en regeltjes er wel komen. Met het vasthouden aan tradities. Daar prikt u doorheen, heren. Het gaat om het hart. Het gaat om de weg tot God. Kennen wij de Heer Jezus? En wordt ons de vrije toegang tot Hem gepredikt? Worden wij gelokt en genodigd om tot deze liefdevolle zaligmaker te komen? Zijn juk is zacht, zijn last is licht. Het is inderdaad onszelf verliezen. Dan gaat er een kruis door ons eigen ik. Maar dan is daar wel het eeuwige koninkrijk om bij Jezus te zijn. Heere, geef getrouwe dienaren. Geef dat elke dienaar eerlijk de vraag zal stellen, ben ik een verhindering voor anderen? En mocht het zo zijn, heren, dat ons dan zullen bekeren. Geef dat ook in de gezinnen de liefde van Christus centraal mag staan. Niet zozeer de regels, maar de liefde. Die trekt, die lokt. Heren, zegen zo het woord. Neem het zondige weg. Ga met ons mee, breng ons op de plaats van bestemming. Help ons in alles, ook in de komende week. Ontferm u over alle schapen en breng verloren schapen terug. Die wij misschien niet meer kunnen bereiken. Die blessures hebben opgelopen in de kerk. Door het gedrag van andere kerkleden. Heren, we belijden eerlijk ook onze schuld daarin. Help ons. Om anderen toch met liefde tot Jezus te leiden. Hoor ze ons gebed. We bidden het u in Jezus' naam. Amen. 119 vers 7. Ik heb anderen al de rechten van uw mond. Met lust vertelt hen vlijtig, ijverig onderwezen. 119 vers 7. Gemeente, ga dan heen in vrede, verheft uw harten tot God, dragen met u de zegen van de Heere. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen. God zegen.